Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 132 en daarvan de versen 9 en 10. 132, de versen 9 en 10, want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. En het tiende vers, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. 9 en 10 van Psalm 132. Wij nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we uit het 13e vers van Psalm 73. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Daarna lezen we uit het woord van de Heer. En de schriftlezing komt deze avond tot ons vanuit het boek van de Hebreeën. Het vierde hoofdstuk. We noemen nu als schriftlezing Hebreeën 4 en dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 73, het 13e vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hemme. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen nu Hebreeën 4. Laat ons dan vrezen dat niet te enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijne achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom. Indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dewijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan. En degene die het evangelie eerst verkondigd was. Niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag. Namelijk heden door David. Zeggende zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft ook zelf van zijn werken gerust gelijk God van de zijne. Laat ons dan benaarstigen om ons om in die rust in te gaan. Opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdende daar enigst tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond met de hulp van de Heere stilstaan bij een van de woorden uit dit gedeelte. Namelijk het negende vers uit Hebreeën 4. Hebreeën 4 vers 9, waar het woord van God in de tekst voor de prediking luidt. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen. Heere, wij mogen samen zijn op een gezegende plek. Want dat is het wanneer wij samen zijn rondom uw woord in uw huis, om uw aangezicht te zoeken, om de psalmen te zingen, om uw woord te horen en dat te verkondigen, om onze gaven te offeren. Ja, om in alle eerbied u te zoeken. Een gezegende plek. Maar het is ook een gevaarlijke plek. Want we zijn samengekomen rondom het woord van u, waarvan dit schriftgedeelte zegt dat dat woord zeker wanneer het verkondigd wordt een tweesnijdend scherp zwaard is. En dat zwaard gaat rond en dat onderscheidt en snijdt weg tot op de verdeling van het merg en van de zenuwen en de samenbindselen. En alle dingen legt het open voor uw aangezicht. Alles wat er gaande is in ons leven. Alles wat er leeft op de bodem van ons hart. Alles wat wij denken en voelen op dit ogenblik. Niets is voor u verborgen. Heere, als dat op ons hart weegt en tot ons binnenste doordringt. dan beseffen we iets van de heilige ernst van wat het betekent om onder uw getuigenis samen te komen en om uw heilig woord te horen. Heere, geef dat het zo mag zijn en dat wij vanavond niet vrijblijvend luisteren. Dat kan nooit. Alleen wij denken soms zo gemakkelijk dat wij naar de kerk gaan als iets vrijblijvends. En dat we kunnen luisteren alsof het vanzelf spreekt. Maar u plaatst ons voor het scherpe van het zwaard van uw woord. En u stelt ons voor de roeping van uw woord. En als het dan vanavond gaan mag over die enige rust, die sabbatsvrede die overblijft voor uw volk. En als u in het licht van de grootheid en de schoonheid van die rust ons door het zwaard van uw woord zo ernstig, maar ook zo heel welgemeend oproept om ons te benaarstigen om die rust te zoeken en in die rust in te gaan, bidden we u, Heere, wil u het woord daartoe gebruiken opdat wij verstaan dat die rust er is en dat die rust nog toegankelijk is, omdat de poort naar die rust geopend is door het dierbare bloed van hem die gezegd heeft: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Heere, dat vanavond aan zondaren gemaand, gebeden, gelokt mogen worden om die toegang tot die eeuwige rust te zoeken. Wil u ons ook de schamelheid en de armoe van een leven zonder die rust te kennen, zonder die vastigheid te kennen, laten zien, opdat we schrikken van het leven zonder u en buiten u. En opdat dat een spoorslag mag zijn om die rust des te meer te zoeken. We bidden u ook, Heere, wil u uw volk onderwijzen uit deze tekst. Want er ligt een geweldig stuk onderwijs in. Ook een stuk spanning. Want die rust ten volle komt, die is hier niet. Die blijft over. Maar die eeuwige rust, die zalige sabbatsvrede, werpt toch zijn schaduwen, zijn lichtpunten, zijn elims hier in dit leven vooruit. Uw volk leert hier op aarde al iets van die rust kennen en iets van die vrede proeven. Vrede in de werken Gods, vrede in het bloed van het kruis. Heere, dat ook dat helder mag worden. Opdat wanneer er mensen onder ons zijn, en ze zijn er, die u vrezen, en misschien rusteloos zijn, juist in dit ogenblik, door wat voor reden dan ook, omstandigheden, dingen die hun leven bezwaren, maar ook geestelijke dingen die vastzitten en die zo moeilijk liggen, wil u dan zelf vanavond de rust bereiden door hem die de rust heeft verworven, de Sabbat, door zijn bloed. Heere, wil u ook geven dat er onder de prediking van uw woord iets van dat rusten bij u, van dat zinken op uw trouw en op uw bloed, Heere Jezus Christus, ervaren mag worden. Want dat zijn de gezegende momenten wanneer we zomaar in onze overdenking of onder het gebed of in het luisteren naar uw woord of in het lezen van de schriften zo onder de bediening van u mogen zinken op uw woord en op de vastheid van uw getuigenis, dat het in ons hart klinkt: hier wordt de rust geschonken. En Heere, geef dat we ook in het licht van de vakantieperiode die ook hier in de gemeente volop is aangebroken mogen zien waar het bij alle rust die we hier op aarde mogen zoeken, bij alle ontspanning van de spanningen van het gewone leven aan het einde van deze 20e eeuw, dat er bij alle aardse rust die er mag zijn toch iets is wat daar bovenuit gaat en dat het ons daarom bovenal te doen is. Wil u zijn met heel de gemeente, wil u denken aan onze broeder. Wil u de kerkenraad gedenken, Heere, wil u zegen geven. En laat het zo mogen zijn. Dat het woord van de prediking veel vrucht mag dragen, Heere. Dat is het toch, dat onaanzienlijke middel. Wat toch het koninklijk instrument is van u, het gepredikte woord. Rijd voorspoedig, Heere. Hier in de gemeente, onder de bediening van onze broeder, op het woord van uw waarheid. En wil u uw koninkrijk laten komen met kracht. Geef dat ook in onze kerken, Heere. U kent onze kerken van binnenuit. Alles ligt open voor u. U kent onze kerken beter dan welke predikant dan ook. Want u ziet de harten aan. Heere, mogen we het zo voor u neerleggen. De alwetende God, en wil u onze kerken bewaren bij uw woord. Wil u ze bouwen vanuit uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. En wil u in dit jaar, wat opnieuw een synodejaar is, ons bewaren bij de zuiverheid van uw getuigenis. Laat ook, Heere, het werk door mogen gaan in de kerk. Laat de dienaren worden uitgestoten in de oogst van het evangelie van vrije genade. En laten al degenen die daarvoor opgeleid worden, door u onderwijs ontvangen. En wil u ook de opleiding in Apeldoorn daartoe zegenen. Wil u zijn met alle kerkelijke arbeid, zending, evangelisatie, evangelieverkondiging onder Israël. We dragen het aan u op. We bidden u, Heere, of u in onze kerken, maar ook in andere kerken, in ons goede vaderland, uw koninkrijk wil doen komen. Ja, of u het wil doen komen in heel deze wereld met kracht en met majesteit. Heere, laat deze wereld en laten de landen weten dat gij God zijt. Wij hebben het verzondigd. De hemel zondigen we dicht. En met onze zonde smoren wij uw stem. Maar Heere, doe ze klinken in deze aarde, in deze samenleving, die in sommige opzichten zo dodelijk ziek is. Doe ze klinken, het woord van de wederkeer, het woord van het land. Land, hoor het woord van de Heere. En Heere, wil u uw koninkrijk doen komen. En dat de vreze van uw naam de aarde mag vervullen, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Heere, doe het bijzonder onder ons en onder onze kinderen. Wij bidden het u, niet pleitend op enige gerechtigheid of verdiensten die er bij ons zou zijn, maar wil u het doen uit enkel genade. En wil u zo onze ogen richten op die rust die blijft. Voor allen die uw naam ootmoedig vrezen. Rust in uw werken. Rust in uw koninkrijk. Rust aan uw hart. We bidden het om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 95. En daarvan de versen 4, 5 en 7. Psalm 95, de versen 4, 5 en 7 zingen we. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u en ook uw gaven. We zingen Psalm 95, vers 4, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Het vijfde, verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. En het zevende, dies heb ik door hun tergend kwaad op het hoogst vergramd, dit volk versmaad. 4, 5 en 7 van Psalm 95. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit het tweede vers van Psalm 36. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondeloos, gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vluchteloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Tweede vers van Psalm 36 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het is een gevleugeld woord. Afkomstig, als ik me niet vergis, van Martin Luther King. En het luidt zo. Er is een heilige onrust. En er is een onheilige onrust. Er is een onheilige rust. En er is een heilige rust. Dat is zo'n woord waar je in deze vakantietijd maar eens rustig over na moet denken. Dat er allerlei soorten onrust zijn, heilig en soms zeer onheilig. En ook allerlei soorten rust, ook heilig en soms heel onheilig. En welke rust zoeken we? Ja, we mogen rust zoeken in de hele gewone zin van het woord zoals we die er vandaag de dag aan geven. Het leven met zijn spanningen en die lopen alleen maar op naarmate deze eeuw vordert. En de 21ste eeuw dichterbij komt. Het vraagt erom regelmatig te rusten. God heeft niet voor niets een rustdag gegeven. En het is goed om in een periode zoals deze wat afstand te nemen en wat rust te zoeken als dat mogelijk is. Maar de Bijbel laat het daar nooit bij. Vraagt altijd naar de bedoeling. Wat zoekt u? Wat bedoelt u wanneer u zegt rust te zoeken? En dan laat het woord van onze tekst het heel duidelijk zien dat het een zegen is als je hier op aarde momenten mag hebben waarop je rust vindt en uit mag rusten. Maar dat er toch een rust is die aardse rust te boven gaat. En dat is de rust waarvan onze tekst zegt, er blijft dan een rust over, een sabbatsrust voor het volk van God. Dat is ook het thema voor de preek van vanavond. Er blijft een rust over voor het volk van God. En we letten heel eenvoudig op twee kanten van dat woord. Allereerst, hier beneden is zij niet. In de tweede plaats, maar hierboven blijft ze wel. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Hier beneden is ze niet. Dat is het eerste. Maar hierboven blijft ze wel. Er zijn over deze brief aan de Hebreeën heel veel vragen te stellen. En ik zal er u vanavond echt niet mee vermoeien. Eén ding alleen. En dat is de vraag, is de brief aan de Hebreeën eigenlijk wel een brief? Dat is een vraag die al betrekkelijk lang de uitleggers van dit gedeelte van het woord van God heeft bezig gehouden. En men wijst er dan op dat, anders dan alle andere brieven in het Nieuwe Testament, deze brief geen begin heeft waarin de schrijver zich voorstelt en waarin die zegt aan wie die deze brief richt. Ja, aan het eind vind je een klein stukje wat er wat op lijkt dat het gaat om een brief. Een groet, een afsluiting. Maar het blijft toch een wat merkwaardig gedeelte, die brief aan de Hebreeën. En sommigen hebben een sleutel gevonden in datzelfde slot van die brief aan de Hebreeën, want daar staat vlak voor het einde dat de schrijver van deze brief zijn lezers vermaant om dit woord der vermaning te verdragen. Woord der vermaning. Zo wordt deze brief getypeerd. En misschien weet u het nog, want het is al eens wel weer een paar jaar terug wel eens een keer gezegd. Woord der vermaning. Dat is in het oude Jodendom en in de oude christelijke kerk één van de aanduidingen voor de gewone zondagse preek. Die werd en in de synagoge en in de oude christelijke kerk genoemd het woord der vermaning. Het woord wat in de naam van de Heere gesproken werd om te vermanen en om te vertroosten. En er zijn nogal wat uitleggers die op het ogenblik van gedachte zijn dat die brief aan de Hebreeën oorspronkelijk een preek was van een apostel. En dat hij die preek opgeschreven heeft onder de leiding van de Heilige Geest. En eigenlijk er kort een briefslot onder de leiding van diezelfde geest aan toegevoegd heeft. En zo aan de gemeenten heeft gezonden. Het zou goed mogelijk zijn. Een preek in briefvorm. En dan is natuurlijk de volgende vraag deze. Wat voor schriftgedeelte zou er dan gelezen zijn? Wat voor schriftgedeelte is dan de basis voor die preek die ons hier beschreven staat? En diezelfde schriftuitleggers zijn op zoek gegaan. En velen van hen zeggen ja, onder de lezingen, want het zal wel net als in de synagoge geweest zijn dat er meer dan één schriftlezing was. Onder de lezingen is in elk geval de 95ste psalm gelezen. Die psalm die we zo even gezongen hebben. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. En dan vooral dat aangrijpende slot van die psalm. Wat ik dan nu maar aanhaal in de onberijmde tekst. Zo heb ik gezworen in mijn toorn. Indien zij in mijn rust zullen ingaan. En of de psalm nu gelezen is of niet gelezen is. Of deze brief oorspronkelijk een preek geweest is die in briefvorm verspreid is. Of dat het toch een brief was. Eén ding is zeker. Dat met name in die eerste hoofdstukken van deze brief de woorden uit Psalm 95 een geweldig belangrijke rol spelen. Ze worden telkens weer aangehaald. Vooral die woorden. Indien ik gezworen heb in mijn toorn, zo zij in mijn rust zullen ingaan. Wat bedoelt de Heere daarmee? En waarom haalt de apostel die woorden aan? Wel, dan moeten we nog iets over die brief zeggen. En dat is dat de apostel in deze brief, die hij schrijft aan de Hebreeën, vooral probeert duidelijk te maken wat de jonge christelijke kerk uit die begintijd nu eigenlijk aan moet met al die oud-testamentische geschiedenissen en al die oud-testamentische gebruiken en al die dingen van de tempeldienst en van de tabernakeldienst. De mensen zouden toch kunnen zeggen, nou die tabernakeldienst die is toch voorbij. En die geschiedenissen van Israël, die hebben toch hun tijd gehad. Maar dan horen we de prediker in deze brief aan de Hebreeën zeggen, wacht u eens even. Die geschiedenissen en al die gebruiken, ze hebben in zekere zin hun tijd wel gehad. Maar toch, ze hebben nog betekenis. Laat ik u eens iets vertellen. In de naam van mijn zender, over die oud-testamentische tijd, over die woestijnreis. Toen het volk van Israël op weg was naar de rust, naar Kanaan. Want Kanaan was het land van de rust. Nou dan weten we, dat weten ook de jonge mensen en de kinderen uit die overbekende verhalen, dat dat volk van Israël onderweg door de woestijn nogal wat keren in opstand is gekomen. Dat prachtige oude woord staat in onze Statenbijbel. Ze murmureerden. En als je goed luistert, dan hoor je daarin het toornige gezoem van een zwerm bijen die verontrust zijn. Of van een zwerm wespen die opgejaagd zijn. Murmureren. Opstand. Verzet. En een van de dingen die heel centraal staat in die geschiedenis van het verzet van dat murmureren, dat is de geschiedenis bij Massa en Meriba. Toen kwamen ze in de woestijn Rafidim en toen was er geen water. En ze begonnen weer te murmureren, te mopperen. En het eerste wat ze zeiden is, zijn we dan in deze woestijn gekomen om te sterven? En vervolgens waren we maar in Egypte gebleven, want daar was het ons veel beter. En dan hadden we in ieder geval eten en drinken om aan onze kinderen en aan ons vee te geven. En het derde was, dat is het ergste. Is de Heere wel in ons midden? Want als alles zo tegenloopt en als alle bronnen opdrogen en er geen water en geen voedsel meer is, dat is toch het zuiverste bewijs dat God niet met ons is. Mozes, je hebt ons bedrogen. En ten diepste zeiden ze, God heeft ons bedrogen. Hij is er niet. Toen heeft God getoornd. Massa en Meriba. En Psalm 95 slaat daarop terug. Toen heb ik getoornd bij het twistwater van Massa. En we hebben het gezongen. Laat Massa en Meriba u ten afschrik wezen, waar ik door uw vaders werd verzocht. Ja, dat is één hoogtepunt in het murmureren, dat Massa en Meriba. Er is nog een hoogtepunt. Je zou kunnen zeggen, Massa en Meriba 2. Dat is wanneer ze bijna bij het beloofde land zijn en de verspieders, de spionnen hebben uitgestuurd om te kijken waar het land het beste binnengedrongen kan worden, waar het land het zwakst is. En dan komen ze terug met een meerderheidsrapport en met een minderheidsrapport. Die uitgezonden verspieders. En de minderheid zegt, een land vloeiende van melk en honing. Gods woord is eeuwig waar. Maar de meerderheid zegt, het is wel een mooi land, maar je zult in dat land nooit binnen kunnen dringen. Want een sterke steden dat daar zijn. En we hebben reuzen gezien, Enakieten, blonde vertegenwoordigers van de zeevolken, waarschijnlijk Europeanen die daar kort tevoren waren aangekomen. Reuzen, nooit zullen we het tegen ze op kunnen nemen. Onmogelijk. En het volk geloofde het ongeloofsrapport, het meerderheidsrapport. En opnieuw murmureren. God is niet in ons midden. Waren we maar in Egypte gebleven, het woord van de Heere is niet waar. En toen stond God op. En had hij bij Massa en Meriba al zijn toorn laten blijken. Toen ze zijn woord zo versmaadden, toen zwoer hij in zijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. De Heere verbiedt ze de toegang tot het beloofde land, tot het land van de rust. Ze mogen er niet binnentrekken. En u weet de geschiedenis, ze moesten jaren en jaren en jaren ijdel, zegt de Bijbel, in de woestijn rondzwerven, zonder doel. Alleen maar om daar de dood te vinden in het hete zand. Totdat de kinderen en de kleinkinderen het land van de rust binnen zouden trekken. Kijk, die geschiedenis vormt de achtergrond, gemeente, van heel dit gedeelte, van die 95ste psalm en ook van dit stukje uit deze brief uit het Nieuwe Testament. En dan is er een belangrijk punt wat hier in die moeilijke zinnen zo heel duidelijk wordt en laat ik het proberen ook maar zo duidelijk mogelijk te zeggen vanavond. Want nou zaten die mensen in die oude christelijke kerk soms met die vraag. Dat zijn er wel allemaal aangrijpende geschiedenissen over die woestijnreis en over die verspieders. Maar wat moeten wij nou met die geschiedenissen? Nou zegt de apostel eigenlijk, dat zal ik u zeggen. Je hebt dat gehoord. Dat de Heere toen in zijn toorn gezworen heeft, indien ze in mijn rust zullen ingaan. Wat is er gebeurd? De tijd is doorgegaan en ze zijn toch in Kanaan gekomen. Is dat woord indien ze in mijn rust zullen ingaan dan voorbij? is het woord zonder kracht. Nu Israël eenmaal binnengekomen is in het beloofde land, in het land van de rust. Wel, nee. Want dan moet u eens goed lezen. Als Israël al lang in Kanaan is, in het land der rust. Dan zegt David in die 95ste psalm, in de naam van de Heere, indien zij in mijn rust zullen ingaan. En dan laat David in die prediking in psalm 95 weten, dat al zijn ze nu in het beloofde land, al zijn ze nu in Kanaan, dat dat woord toch nog geldt. Weet u hoe? Ze zijn nu wel in Kanaan, zegt David. En ze hebben in die zin rust gevonden dat ze nu eten mogen en drinken mogen in het land dat vloeit van melk en honing. Maar dat land Kanaan is Gods einddoel niet. Er is nog een rust die groter is dan de rust in Kanaan. Een rust die overblijft voor het volk van God. En daar is Kanaan alleen maar een flauw beeld van. En nu wil de Heere in die oude geschiedenis en in die aangrijpende woorden van David op ons hart binden, zeg. Zoek nou die rust. Wees niet tevreden met de rust in Kanaan of in een plekje ergens in dat grote Romeinse Rijk. Maar zoek die rust die er overblijft voor het volk van God. Laten wij ons benaarstigen om in die rust in te gaan. En dat wordt onderstreept door de woorden die in dit hoofdstuk gebruikt worden. En vanavond zou ik soms een beetje wensen dat u de oorspronkelijke tekst kon lezen. Dat is niet altijd belangrijk, maar hier wel. Want de woorden rust die hier in dit hoofdstuk en ook in het vorige hoofdstuk gebruikt worden, die zijn verschillend. Het gewone woord rust, wat in heel het hoofdstuk telkens weer gebruikt wordt, dat is een Grieks woord waarvan wij een stukje ook helemaal kennen. Ons woord pauze. Dat gaat zo op het Grieks terug. Pauze. Een poosje, dat is van pauze afgeleid. Dat is het woord voor rust. En u zegt de apostel eigenlijk die rust hier op aarde, die rust op het aardse Kanaan, die rust hier in dit leven, dat is eigenlijk maar een pauze, dat is eigenlijk maar een poosje. Maar als hij het dan heeft over die rust die er overblijft voor het volk van God, dat is de rust van onze tekst dus, dan gebruikt hij een heel ander woord. En dat noem ik vanavond maar één keer in de oorspronkelijke tekst. U herkent het wel, denk ik. Er blijft dan een sabbatismos over voor het volk van God. Sabbatismos, sabbatsrust. Dat is niet maar een poosje, een pauze. Dat is de rust hier op aarde. Die is beperkt, begrensd. Maar er is een rust, een sabbatsrust, die blijft tot in eeuwigheid. Zeg, laat de Heere niet alleen maar aan die Hebreeën, maar ook aan ons zo in deze zomertijd weten. Zul je niet alleen genoeg hebben aan de pauzes en aan de poosjes rust hier beneden, maar zul je de sabbatsrust zoeken. Want daar zitten in dit stukje onderwijs uit de heilige schriften een aantal lessen, gemeente, die nogal ingrijpend zijn. Laat ik er een aantal proberen op te diepen. De eerste is deze. Dat de prediking van dit stuk ons heel sterk op het hart bindt, dat de Heere mensen hier op aarde rust gunt. Dat doet de Heere zoals hij in zijn goedheid zijn zon laat opgaan over bozen en goeden. Zoals hij het ritme van de tijd heeft geschapen met elke week een rustdag. Zoals hij zorgt voor zijn schepselen. En heel bijzonder zorgt voor het volk van Israël. Hun werd in het vooruitzicht gesteld dat ze hier op aarde een land zouden krijgen. Het land van Kanaan, waarin ze mochten rusten. En ieder bij zijn wijnstok en bij zijn vijgenboom. En daar zouden ze welvaart krijgen als ze in de wegen van de Heere wandelden. De Heere belooft zegen en hij heeft het ook gegeven. Dat moeten we niet verachten. Dat is iets waarvoor we ook in onze tijd diep dankbaar voor mogen zijn. Als de Heere geeft dat het maatschappelijk en economisch goed gaat. Als de Heere u in uw gezinsleven zegent. Of misschien ondanks pijn en verdriet toch nog zoveel dingen goed gemaakt heeft op zijn tijd. Als de Heere u nieuwe krachten gaf na een ziekte. Als de Heere u en uw kinderen, ook die hele kleintjes. Ook u die een kindje verwacht tot op dit ogenblik omringt met zijn trouwe zorg. En als de Heere midden in de jacht van de tijd nog een zondag geeft om te rusten. En een periode aan laat breken zoals deze weken waarin sommigen van ons al vakantie hebben, anderen geweest zijn of nog gaan. Dat zijn zegeningen van de Heere. Maar tegelijkertijd. Het is maar een pauze. Het is maar een poosje. Net als Kanaan. Er is iets wat hoger is. Er is iets wat meer is. Dat is de Sabbatsrust van de Heere. En die Sabbatsrust van de Heere, dat betekent gemeenschap met hem. En die rust, daarvan zegt de apostel in deze brief. Laat ons benaarstigen. Om die rust te zoeken, mijn jongen of meisje. Net terug van vakantie of nog op punt om te gaan. Alles in orde. Je pas. Je kleren. Je Bijbel. Goed dat je hem een goed plek gegeven hebt. Maar hoe staat het met de Sabbatsrust? Hoe is het tussen God en jouw leven? Hoe is het tussen de Heere en uw ziel? Rust gevonden in de genade van God. Als je het nog niet gevonden hebt, heden, indien je zijn stem hoort, zo verhard uw hart niet. Want we kunnen met van alles bezig zijn. Zo te begrijpen, u, ik ook. Maar langs de rust heen leven. En ik vrees wel eens, gemeente, dat ik zo een klein beetje rondkijk en ook naar binnen kijk. Dat we zo gemakkelijk in deze tijd van het jaar, misschien wel makkelijker dan anders tot op zekere hoogte, die rust vergeten. Die boven de pauzes en de poosjes van dit leven uitgaat. Er is nog iets. En dan gaan we nog een stapje verder in het geheim van de tekst van vanavond. Want niet alleen onderwijst de Heere hier dat hij rust wil geven op allerlei manieren in dit aardse leven. Maar dat er een rust is die boven die aardse rust uitgaat. Maar hoe heeft Israël die aardse rust gebruikt? Ze zijn dan uiteindelijk na al die omzwervingen in Kanaan gekomen. Wat een zegen, met blijdschap het land ontvangen. Ja, nog wel strijd moeten leveren en soms harde strijd. Maar uiteindelijk het land ontvangen. En toen? Toen zijn ze op de rust gaan rusten. Op de zegeningen van God gaan rusten. En dat is een hele gevaarlijke rust. Als je op de zegeningen van God gaat rusten zonder God nodig te hebben. Want wat gebeurt er dan? Het eerste is dat je dan een andere manier gaat zoeken om God te dienen. Gouden kalver in Bethel en dan. En van de gouden kalver waarbij je nog een soort godsdienst hebt. Maar alleen dan wel anders, weet u wel. Liturgische vernieuwingen en zo. Een boekje hier en een blaadje daar. dan kom je vanzelf bij de afgoderij terecht, bij de Baaldienst en de Astartedienst. Dan wordt het openlijk breken met God en met zijn dienst. Toen hadden ze wel rust, maar ze waren God verlaten. De zegeningen misbruiken. En daarom staan de profeten op en David is er een van in Psalm 95. En hij zegt, weten jullie het niet? Je denkt nu wel dat je veilig bent in het land van de rust. Maar nu je God verlaat, de God van de rust die je dit land heeft gegeven. Nu gaat de ware rust aan je voorbij. Want net zo goed als jullie voorvaderen in de woestijn zijn gestorven en Israël niet binnen kunnen gaan vanwege een ongeloof. Zo kun je terwijl je in het land van de rust leeft. En als je de afgoden blijft dienen en hun wegen navolgt. De eeuwige rust missen. Vanwege je ongeloof en je ongehoorzaamheid. Dus wat zegt David? En wat onderstreept deze brief aan de Hebreeën? Je kunt een Israëliet zijn. Je kunt onder de zegeningen van God leven in het land van de belofte. Je kunt een verbondskind zijn. Je kan op het erf van het verbond leven zoals u, zoals ik. Maar als we de zegeningen van God alleen maar gebruiken. En er niet klein onder worden en we tot bekering komen. En in de weg van het geloof de toevlucht leren nemen tot de levende God zeg. Dan kom je om. Het is niet genoeg om in Kanaan te leven. Het is niet genoeg om alleen maar de naam van Israël te dragen. Het is niet genoeg om kerkganger te zijn. Het is niet genoeg. Om mee te leven, hoe belangrijk die dingen ook zijn. Maar het gaat er om de rust te vinden. Laat ons dan benaarsten. En de woorden van de tekst laten er geen twijfel over bestaan, gemeente. Dat is dringend nodig. Dat kunnen we maar niet uitstellen. Heden indien ge zijn stem hoort. Het heeft ons van de week aangegrepen, toch? Die berichten over dat ongeluk, ontzettend, in Zuid-Frankrijk. Mensen ernstig gewond, 7 doden. Allemaal mensen op weg naar rust. Het zou ook iemand uit ons midden geweest kunnen zijn, want zo ver reizen we wel, toch? En als je dan, zonder de Here te kennen, op je vakantietocht wordt weggerukt uit dit leven. Al voelt u het niet, de geweldige ernst en de diepte. Laat ons benaarstigen. We stellen zo makkelijk uit, we schuiven zo voor ons uit. Straks nog, later nog, maar het woord van de Heer, het woord wat een tweesnijdend zwaard genoemd is, laat ons geen rust. En als het ons met rust laat, dan is het of het woord niet. Of we verstaan het niet. Of beide. Het zegt heden, indien ge zijn stem hoort. Ja, maar waar vind ik nou die rust? Want ik hoop dat u ervan overtuigd bent door het woord zelf, want het zijn niet mijn woorden, maar het woord van de levende God. Dat het nodig is om die rust te zoeken. Wat is die rust en waar vind ik ze? Laat ik het zo kort mogelijk proberen aan te duiden, maar het woord van die Hebreeënbrief, die me door de jaren heen steeds liever geworden is, maar dat terzijde. Dat heeft zoveel diepte. Want kijk, er zit nog een gedachtenlijn in dit stuk. Er blijft dan een sabbatsrust over voor het volk van God. Wat is die sabbatsrust? Ja, dan wijst de apostel ook op de rust die God gehad heeft toen aan het begin van de wereld, weet u wel. Toen heeft de Heere de aarde geschapen uit niet. En toen die 6 scheppingsdagen voorbij waren, toen brak de sabbat aan. En toen heeft God gerust van zijn werken. Hoe rustte God? Wel, God rustte door op zijn scheppingswerk te zien, het werk van zijn handen. En zie, het was zeer goed. God verheugt zich in het werk van zijn handen. Dat is de eerste sabbat. En nou is er nog een sabbat. En die vindt u later aangeduid in deze brief. En dat is een sabbat waarin God zich opnieuw verheugt over het werk van zijn handen. Alleen hoe begint die sabbat? Die sabbat begint in duisternis en in bloed. Dat is de sabbat die aanbreekt na de Goede Vrijdag. Denkt u maar even na over dat bekende woord uit het evangelie. Jezus hangende midden tussen 2 doodslagers aan het kruis van Golgotha. Vrijdag. Donkere vrijdag. Zwarte vrijdag. Want de lucht is donker geworden. Het oordeel van God gaat over Jeruzalem en gaat heel in het bijzonder over hem die aan het middelste kruis hangt. Van God verlaten. En als dan op zijn roep uit de verlatenheid de hemel openbreekt, dan zegt Johannes het met name in zijn evangelie, dat het bijna de sabbat was. En dan volgen de dingen elkaar vlug op. Dan zegt Jezus aan het einde van zijn leven, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen werd het sabbat. Weer sabbat. Toen rustte Jezus van zijn werken. En toen zag God van de hemel op die sabbat, die om 6 uur vrijdags begon, en ziet, het was zeer goed. Er ontbrak niets aan. Helemaal niets. Voelt u wat die sabbatsrust is? Dat is de rust van de eeuwige God in zijn scheppingswerken. En dat is de rust van de eeuwige God in zijn verlossingswerk in Christus. Daar vindt God rust. Niet in het gedoe in deze wereld. Niet in alles wat er in deze wereld aan interessants gebeurt. Maar God vindt zijn sabbatsrust in de werken van zijn handen. Schepping en verlossing, sabbat. En waar wil de Heere nou dat die arme zondaar, dat die jongen, dat meisje rust zoekt? Ook in de vakantietijd 1998. In de werken van God. En in de werken van zijn lieve zoon. Jezus Christus. En die Heere Jezus Christus heeft in de naam van zijn Vader en in de kracht van zijn geest zo'n volkomen werk gedaan. Het is volbracht. En toen verzegelde God dat met de sabbat. Dat nou arme zondaren zalig kunnen worden. Dat werk van Christus is zo af, dat het genoeg is voor de zonde van de hele wereld. En daarom kan ook die jongen of die jonge vrouw, die misschien zegt, ja, ik heb zo lang gezocht, zou het voor mij nog kunnen? Of u die zegt, ik ben al zo oud geworden, zoveel genadetijd voorbij laten gaan. Daarom kan het vanwege het volmaakte werk van de Heere. Want daar ontbreekt niets aan. En weet u wat dat nou praktisch betekent? Praktisch geestelijk bedoel ik dan, maar dat weet u wel. Dat we nou moeten leren om zelf niets te worden. Zoals dat oude lied van die Engelse dichter het zegt. Niet de tranen die ik pleng. Niet het offer dat ik breng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. En dat is nou zo'n noodzakelijke lesgemeente voor het eerst en opnieuw om dat te leren. Dat ik met mijn gedoe, dat ik met mijn denken, dat ik met mijn getop, dat ik met mijn theologie, dat ik met mijn krachten nooit de hemel kan verdienen, nooit de rust kan vinden. Maar één kan redden, hij alleen. En vroeger hoorde ik het van de kansel, waar ik zelf jaren onder heb mogen zitten, vaak zeggen. Zo. Wat is de zegen als je een uitgewerkte zondaar wordt? Want er is een uitgewerkte zaligheid voor een uitgewerkte zondaar. Een volkomen werk van Christus voor mensen die niets hebben en niets kunnen voor verloren mensen. En dat evangelie wordt in heel het woord gepredikt. Dat predikt hij zelf, die het evangelie is, Jezus Christus, wiens werk volkomen is. En hij zegt het, komt alle tot mij, die vermoeid en die beladen zijn. Beladen vanwege de spanningen van het leven. Vermoeid. Omdat de zonde benauwt. Beladen. Soms vanwege onbestemde angsten die een mens kan hebben. Zeker in deze eeuw die niet zonder reden weer de eeuw van de angst genoemd is. En beladen met de schuld en met de onmogelijkheden om voor God te kunnen bestaan. Komt alle tot mij die vermoeid en beladen. En ik zal u rust geven, ziet u het? Dat in het geopende evangelie, nee, niet de een of de andere prediker, God zij dank niet. Maar de grote koning zelf zijn handen uitbreidt. En het zegt, bij mij is de rust. Wel eens mogen ervaren. Gebeurt toch? Wanneer je als een schuldige, als een verlorene, als een mens die zichzelf niet meer kan verlossen, die moet zeggen, Heer, ik ben zo arm, uitgewerkt, leeg. Hoe het moet, weet ik niet meer. Maar red gij mijn ziel. Als God midden in je nood en midden in je onwaardigheid. Dan zijn woord, zijn evangelie opent. En misschien wel met een heel bijzonder woord tot je hart spreekt. Of de dingen van dat woord openlegt zo. Dat je met heel je hart daarop zinken mag. Want als God zijn woord gaat toepassen, gemeente. Dan geeft hij er geloof bij. En als je zo op het woord mag zinken en het woord gaat verstaan. En in het gewaad van het evangelie de schatten van die grote koning ontdekt. Dan vind je rust. Dan zeg je het misschien wel met die oude vierde psalm. Gij hebt mijn hart meer rust gegeven. Dan andere smaken een tijd van voorspoed. Rust.
Is dat dan de Sabbatsrust? Of als iemand die de Heere vreest en weer opnieuw die rust mag vinden, als het woord weer eens open gaat en de dingen vernieuwd worden en bevestigd worden, zodat je bij mag tekenen in de dienst van de Heere. Of als Christus zich meer en meer openbaart in zijn woord, en jezelf hoe langer en hoe meer niets wordt en hij alles gaat worden, al wat aan hem is, volmaakt en begeerlijk. Ja, dan kun je rusten aan zijn voeten, rust vinden in zijn woorden. En dan zeg je, de hele wereld kan die rust niet vinden die ik heb mogen vinden in het woord. Zo onder de preek of zomaar stil thuis bij het lezen van het woord of van iets wat op het woord gegrond is. Of zomaar biddend bij de Heere mogen rusten. Is dat dan de Sabbatsrust waarover het gaat? Ja en nee. Want we hebben gezien dat de rust hier op aarde, dat is maar een pauze en dat is maar voor een poosje. En zo is het met die geestelijke rust ook die je hier op aarde mag ontvangen wanneer je de Heere vreest. Dan zijn er van die momenten van elim en van rusten aan zijn voeten. Maar het gaat weer voorbij. En toch zit er iets van die Sabbatsrust al in een voorsmaak. En die voorsmaak, als het goed is, die richt je steeds meer op die volle Sabbatsrust. Want die komt, die blijft over. Maar het is een zegen. En het is zo nodig dat we die momenten, die voorsmaakmomenten hier al kennen niet. Dan kom je echt tot rust. Nee, dat betekent niet een antwoord op al je vragen, op alle problemen in het leven onmiddellijk. Maar het betekent wel dat wanneer die rust van de Heere in je hart daalt en Christus je ziel omhelst, dat je boven alles uitgetild wordt. En dat je in het woord rusten mag. In het bloed van Christus. En dan mag je iets gaan ontdekken, gemeente, soms als de Heere daar steeds meer licht over geeft. Dat God nou nooit in gunst neer kan zien op een zondaar. Zolang die in zijn zonde is en zolang die in zijn ongeloof volhardt en zolang die zijn eigen wegen gaat. Maar dat God in gunst op een zondaar neerziet. Als die hem aanziet in het bloed van Christus. Schuilend achter dat bloed. Dan vindt God rust in het bloed van Christus. En de zondaar vindt rust in het bloed van Gods Zoon. Zalig als je daar iets van mag kennen. Al is het van verre. Al is het met een bevend hart. Maar toch mag hopen op de genade en op het woord van de Heer. En dat is nu het onderpand, noemt de Bijbel, dat van die volle rust. Van die rust die, ja, ongestoord is. Want dat is eigenlijk het punt. Die rust hier op aarde die Gods kinderen mogen vinden in het woord van de Heere en bij de genade van de Heere, die wordt altijd weer gebroken. Er kan zomaar iets tussen zitten. Je kan het hebben, zeg, dat het woord van de Heere krachtig mag zijn op de kanselen. Je bent het trapje nog niet af en de stormen loeien weer aan alle kanten. En zo hebt u het misschien ook wel in uw eigen leven. Dat je in het gebed je hart zo voor de Heere uit mag storten en een geopende toegang hebt in het gebed tot de troon van de genade. En zoveel kracht en genade van de Heere ook ervaart. En je staat op en er wordt één woord gezegd en het is allemaal weg. Maar de Heere zorgt dat het soms verborgen toch voort blijft bestaan. En dat het straks zal oplichten. Boven bidden en denken. Dat het straks volmaakt zal zijn wat hier ten dele voorsmaak was. Eeuwige rust. En waar die eeuwige rust dan in bestaat, laat ik er zomaar enkele dingen van zeggen. Het is stof om vanavond en de komende week nog eens verder over te mediteren, gemeente. Wat die rust is, dat is allereerst rust in God. Het is niet allereerst rust van de zonde, dat is het ook. Maar het is allereerst rust in God. En mag ik dat dan met een beeld wat verduidelijk, een beeld wat u allemaal kent en misschien ook aan zal spreken. Kindje, heel klein kindje, 1 jaar, 2 jaar, kan net lopen. Is in de drukte, zeg maar op de straat of bij het winkelen, zijn moeder kwijtgeraakt. Paniek. Schreeuwen. Mensen proberen te helpen, maar zo'n kindje laat zich niet helpen. Het zoekt zijn moeder. En dan komt het bij moeder, misschien gebracht door een behulpzaam iemand uit de buurt. En dan huilt het wat dichter het bij moeder komt, meestal nog harder. Daar zit ook een stukje opluchting in. Maar ook iets van het uithuilen van alles wat er gebeurd is, zo in dat korte poosje. En moeder neemt dat kind op en drukt het tegen haar hart en daar mag het. Uitsnikken. Rust vinden. Gods kerk mag straks uitsnikken. Rust vinden. Want dat zal hun hoogste verlangen zijn, toch, om bij de Here te zijn. En dan zal het lam, zegt Openbaringen 7, wat in het midden van de troon is, al hun tranen afwissen. En dan zal God zijn alles en in alle. En als God alles is, dan is er geen plaats meer voor wat anders. Waarvoor niet? Voor de zonde niet. Voor het gebrokene van dit leven, wat soms zo aangrijpen kan als je ouder wordt. En je krachten gaan begeven. Of als je misschien een pijnlijk verlies moest lijden in je leven en je alleen verder moet. Of misschien stond bij het graf van een kind of van een kleinkind. En je misschien wel zei na afloop, het is tegen de gewone weg van de natuur. Dat kinderen en kleinkinderen ons voorgaan. En het kan zo diep ingrijpend zijn. Dat verdriet, die pijn, die vragen die zich ook zomaar niet op laten lossen. En misschien mocht u er hier wel eens rust mee vinden bij de Here, maar heb u dat dan ook wel eens? Dat vragen waarmee u rust kunt vinden soms wel weer eens vernieuwd terug kunnen komen. Maar dat is allemaal over. Als die rust aanbreekt, daar houden de vragen op, daar houdt de strijd op, daar houdt de gebrokenheid op, daar houdt het hele gebrokene van het leven op, waardoor de tand van de tijd, zegt Psalm 102, geschonden wordt. Alles houdt op. Daar houdt de aanvechting op. Want hier in dit leven kan je, als je de Here vreest, zo aangevallen worden van alle kanten. Soms door een stem van binnen. Het is toch niks. Geen heil bij God. Soms kan een woord van iemand uit je naaste omgeving als een dolkstoot gebruikt worden. Zonder dat ze het zo kwaad bedoelen, maar dat de duivel het gebruikt als een dolkstoot in je rug. Is dat nou iets wat bij de vrezen van de Here hoort? En je moet het in je hart soms ook nog toestemmen. Het kan soms zo zijn, gemeente, dat de vorst der duisternis ontzaggelijk zeeft en schudt. Maar daar is rust, want daar houdt het geweld van die grote drijver op. En een van de allergrootste dingen is dit. Ik heb het al even aangeduid. Daar houdt de zonde op. De zonde die in ons woont. De zonde die ook na ontvangen genade, of u het wilt of niet, in u opborrelt. Wat de belijdenis noemt een onzalige fontein. En u kunt het maar uit eigen kracht niet onderbrengen. Weet u wat dat gevolg heeft? Dat je God niet zo kunt dienen zoals je met heel je hart zou willen. Dat het geloof soms zo verslapt en verflauwt. Dat de hoop soms zo verstoft en verdoft is. Dat de liefde zo verkilt. En dat je met heimwee terugdenkt aan dat stille moment toen je nog jong was. En het zo van harte kon zingen: God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Al die zonden, die kronkelende slangen van binnen. Je kan er zo nameloos moe van worden. God zegt, er blijft een rust over. Daar is geen plek meer voor dat alles. Waar dan wel voor? Voor het kennen van God. Zij zullen zijn aangezicht zien. Voor het beminnen van God. Ze zullen hem dienen dag en nacht in zijn tempel. Voor het storeloos genieten van de vrede met God. Ze zullen eeuwig bij hem zijn. Toe is die rust het niet waard om te zoeken. Ik luister nog één keer naar de gedreven woorden van de apostel. Laat ons dan benaarstigen om in die rust in te gaan. Gemeente, jonge mensen, stel het niet uit. Want de rust is er. En de rustaanbrenger Jezus Christus laat zijn woord nog verkondigen. Zoek hem terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Want de tijd is kort. Voor u, voor jou en voor mij. Maar wat een zegen als je het weten mag. De eeuwige rust wacht. Om straks eeuwig van zorg ontslagen hem te roemen. Die ons blijdschap geeft. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw naam ootmoedig dank dat we uw woord mochten horen, dat we uw woord mochten brengen. En u is zowel het brengen als het horen altijd iets wat door mensen gebeurt. En daarom zit er altijd van alles menselijk tussen, maar het was toch uw woord. Wil u uw woord dan zo zegenen dat uw woord zijn kracht mag doen. En dat het ook in mag dalen in onze harten. En wil u alles wat van ons was, heren, wil dat maar bedekken met het bloed van Christus. Ook bij het luisteren, want dat is zo nodig, heren. Dat ook de momenten dat we helemaal niet luisterden of verkeerd luisterden, gereinigd mogen worden in het bloed van Christus. Maar laat het woord zijn loop mogen hebben, zijn kostbare, krachtige, onweerstandelijke loop. En heren, wil u daartoe het woord van deze dag en van iedere zondag dat we onder uw woord mogen zijn gebruiken. Wil u met ons gaan, ook de week die we samen begonnen. Heren, wil u met ieder zijn, het zij we werken mogen of rusten mogen. Wil u ons uw zegen schenken. En laten de woorden van de zondag mee mogen gaan de week in. En erbarm u over ons en over onze kinderen. We zeggen dat terwijl we uw naam erkennen voor alle zegeningen die u ons hebt geschonken, past ons, Heere, om die ootmoedig te erkennen. Wil u aan ons allen denken wanneer we elkaar verlaten. Geef, Heere, dat we elkaar weer terug mogen zien. Bij alle banden die er vanuit het verleden liggen. Het is goed dat ze weer eens een beetje vernieuwd worden. Maar wil bovenal geven, Heere, dat die band er zijn mag. Met velen, met allen. Die uitloopt op die rust. Die overblijft voor het volk van God. We vragen dat uit genade. Amen. Psalm 145, het derde vers is onze slotzang. 145, het derde vers. Heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.